Wij gaan het hebben over de sterrenbeelden. En zoals je ziet op het scherm is dat inmiddels alweer de derde keer. En ik heb in de tussentijd, vanaf de eerste keer dat we het over dit onderwerp hadden, ook al wat gesprekken gehad met mensen daarover. En het leek mij toch eens goed om, voordat ik deze derde studie begin, om om even wat dingen erover nog te zeggen. We hebben in de eerste studie hebben we gezien wat de Bijbel zegt over de sterrenbeelden. Welk, dat de Bijbel een aantal sterrenbeelden noemt. En het lijkt mij goed om een soort van disclaimer te plaatsen. Met betrekking tot die sterrenbeelden. Kijk, de schrift spreekt over sterrenbeelden. Dat hebben we in de eerste studie tamelijk uitgebreid gezien. Ik heb daar alle teksten, alle schriftplaatsen die ik ken over de sterrenbeelden, waar ze genoemd worden, die heb ik daarin genoemd. Nou, dat zijn er best wel wat. Ook een paar keer dezelfde. Maar het zijn ze bij lange na niet allemaal. Maar ze worden genoemd. Wat de schrift volgens mij nergens doet, is uitleg van die sterrenbeelden geven. Als jullie dat wel ergens vinden, dan houd ik me natuurlijk aanbevolen. Maar ik heb het niet gevonden. En dat is dus een beetje, ja, ik zat erover na te denken. Je kunt het vergelijken met Bijbelse typologie. He, Bijbelse typologie, als je het Oude Testament bijvoorbeeld leest, dan weten we dat zijn allemaal, allemaal of bijna allemaal, laat ik het een beetje nuanceren, typen van Christus. En toch lees je nergens in het Nieuwe Testament dat Simson een type is van de Heer Jezus. Je leest het bijvoorbeeld wel van Adam of van Mozes. En daarmee worden we op een bepaald spoor gezet. En daardoor gaan we verder in dat spoor. En zien we dat David, Salomo, Simson, Gideon, noem ze maar op. Het zijn allemaal typen van Christus. En zo is het met die sterrenbeelden ook. Dat zijn ook plaatjes, illustraties, typen van Gods heilsplan, van de maagd tot de leeuw. Nou, daar hebben we dus in die eerste studie ook over gehad. Die sterrenkaarten, die zal ik straks nog laten zien, die sterrenkaarten. Ik heb ze vorige keer ook uitgedeeld. Die sterrenkaarten, die zijn overgeleverd. Dus die zijn overgeleverd van generatie op generatie. En omdat er hele oude sterrenkaarten zijn gevonden, bijvoorbeeld in Egypte, in Dendera, maar ook op andere plaatsen, weten we hoe in de oudheid die sterrenkaarten, hebben we eigenlijk wel toegang tot de oudste sterrenkaarten. Maar het blijft natuurlijk overleveringen. Mensen hebben die tekeningen gemaakt en die hebben dat overgeleverd van generatie op generatie. Wat je dus op moderne sterrenkaarten ziet, zijn heel veel toevoegingen. Die je op oude sterrenkaarten dus niet ziet. Dus dat betekent in ieder geval dat er in die overlevering wel wat hier en daar mis is gegaan. Daarbij zeg ik natuurlijk meteen, gelukkig hebben we oude sterrenkaarten, zodat we weten hoe het van oorsprong geweest is. Maar kijk, wat ik ermee wil zeggen is dat kijk, op andere zondagen bestuderen we hier de Efezebrief. En dan durf ik gewoon keihard te zeggen van ja, dit staat er geschreven. Dit is het woord van God. En zo is het. En met de sterrenkaart hou ik er toch een beetje een kleine slag om de arm. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Het zijn overleveringen. Het zijn plaatjes. De sterrenbeelden zijn door God gemaakt, dat zegt de schrift ook luid en duidelijk op meerdere plaatsen. Alleen ja, er zitten wel dingen in die overgeleverd zijn. Ja, en die in moderne sterrenkaarten gewoon anders zijn dan in die oude. En daarom zijn we zo ver mogelijk teruggegaan naar de oudste sterrenkaarten die we kunnen vinden. En die bestuderen we dan. Dus dat is een kleine disclaimer. Wat ik hier naar voren breng is hoe ik de dingen zie en de dingen die ik heb gevonden. Ik heb vorige keer aangegeven dat er niet zo heel veel bronnen zijn in het Nederlands die zich bezighouden met met een Bijbelse blik op de sterren, sterrenbeelden. Daar is niet zo heel veel Nederlands materiaal van. Ik heb het boekje van Bullinger bijvoorbeeld genoemd. Hè? Het getuigenis van de sterren. Dus dat is dan een beetje de disclaimer en de slag om de arm die ik erbij geef. Maar we hebben die sterrenbeelden en ze beelden Gods heilsplan uit. En dat zegt de schrift ook. Dus ik vind het absoluut meer dan waard om ze wel te bekijken en te bestuderen. Want de schrift zegt, God heeft die sterrenbeelden gemaakt. Dus die hebben ons iets te vertellen. Het is natuurlijk ook nog eens zo dat je in die sterrenbeelden alleen maar kan zien wat je ook weet uit de schrift. Dingen die je uit de schrift niet weet, die zal je ook in die sterrenkaart niet terugzien. Maar dat is met Bijbelse typologie is dat natuurlijk ook zo. Ik noem maar een heel simpel voorbeeld. Als je niet weet dat Christus nu in de hemel is en dat hij daar een werk doet, dat hij zijn ecclesia, zijn gemeente heiligt en reinigt, dan zul je, als je het Oude Testament leest en de rituelen van de hoge priester bijvoorbeeld op de grote verzoendag, als je dat leest, dat de hoge priester op grote verzoendag het heiligdom ingaat en daar bloed sprenkelde op het verzoendeksel en daar verzoening doet, een bedekking doet, beschutting voor de zonde van het volk. Ja, als je die waarheid van Christus niet kent uit de schrift, uit de brieven van Paulus, dan zal je dat ook nooit terugzien in de plaatjes in het Oude Testament. Dan zo is het met de sterren natuurlijk ook. Dus als we die sterrenbeelden langs gaan, dan ga ik er dus ook wel een beetje, ja, dan wordt er wel ook bepaalde kennis verondersteld. Dus dat zijn zo'n beetje de slagen om de arm, want dat zijn er inmiddels meerdere. Maar dat wilde ik toch even gezegd hebben. We hebben vorige keer besproken. Die sterrenbeelden zijn, het zijn 12 sterrenbeelden. Met elk 3 decanen. En deca staat voor 10. Het gaat eigenlijk, moet je het zo zien, dat de zon een weg gaat langs de ecliptica. En die gaat dus door die sterrenbeelden. En per sterrenbeeld doet de zon daar ongeveer 30 dagen over. En vandaar dat een sterrenbeeld ook weer onderverdeeld is in 3 deka's, oftewel 3 decanen. We hebben vorige keer de maagd met die decanen besproken, de weegschaal en de schorpioen. En dat betekent dat we nu aankomen bij de boogschutter. Dit is een sterrenkaart. Dit is ook die Bullinger heeft gepubliceerd in het boekje wat ik zojuist noemde. Hier zie je die cirkel is de ecliptica, dus de lijn, de weg van de zon, zeg maar. Hier zie je die wat anders uitgebeeld. We gaan het niet hebben over het Bijbelse wereldbeeld, want daar valt natuurlijk ook nog van alles over te zeggen. Maar ik heb in mijn eerste inleidende studie ook dit plaatje laten zien van de Sphinx. Die ligt daar bij de piramides van Gizeh in Egypte. Die Sphinx ligt daar ook nog eens precies in de baan van de zon. En wat die Sphinx uitbeeldt, heeft de voorkant het hoofd van een vrouw, van een maagd. En de achterkant, het achterlijf van een leeuw. Die Sphinx is een uitbeelding of een beschrijving van de weg die de zon gaat door de sterrenbeelden, van de maagd tot de leeuw. En vandaar dat we ook zijn begonnen bij het bespreken van het sterrenbeeld maagd. En we zullen eindigen bij de leeuw. Maar dat is ook de volgorde van de dingen hoe we het in de schrift vinden. Het begint allemaal bij de maagd. Hè, uit die maagd werd een zoon geboren. En het zal eindigen bij de leeuw van Juda. Die koning zal zijn over deze hele schepping. Dus vandaar van de maagd tot de leeuw. En dat de astrologie begint namelijk bij de ram. Omdat dat in het voorjaar is. En nou ja, ook nog een andere reden, maar dat zal ik nog wel noemen als we het sterrenbeeld ram bespreken. Boogschutter dus. En al die sterrenbeelden hebben Latijnse namen. Deze heet Sagittarius, de boogschutter. En die Latijnse namen, die zijn het meest gangbaar, dus daarom noem ik ze ook. Maar dat ze bekend zijn bij hun Latijnse namen, dat heeft er met name mee te maken dat astronomie of astrologie, ik haal die dingen altijd door elkaar, maar dat echt een wetenschap werd op het moment dat Latijn ook die gangbare taal was. Dus vandaar dat ze allemaal uiteindelijk vastgelegd zijn in het Latijn. Maar juist de namen van sterren en sterrenbeelden in die oude talen, dus Hebreeuws, Grieks, Akkadisch, Egyptisch, Arabisch, die werpen juist heel veel licht elke keer weer op de betekenis van die sterren. Dus ook, ja, wat ik net zei als disclaimer over die sterrenbeelden, vaak als je al het bewijs bij elkaar legt, dan wijst dat toch altijd een richting uit. Het is wat de Engelsen noemen circumstantial evidence. Als je alles bij elkaar legt, dan kun je er eigenlijk niet omheen en is de betekenis wel duidelijk. De boogschutter. Dat is een paardmens met een pijl en een boog in de hand. Net als Centaurus. Spreekt van, een paard spreekt van verhoging. Dat heb ik vorige keer ook laten zien. Hè. Als we in Openbaring de Messias zien komen in zijn heerlijkheid, wanneer hij zijn koningschap gaat vestigen, dan komt hij op een wit paard. Openbaring 19. Pijl en boog spreekt natuurlijk van strijd en overwinning. Ja, in Openbaring 6 vinden we dus een ruiter op een wit paard die een vrede brengt. En dat blijkt een schijnvrede te zijn, want die vrede wordt verbroken. En die heeft dus alleen een boog bij zich. Dus dat, om kort te gaan, maar dat zeg ik alleen even voor de goede verstaanders. In de toekomst, in de nabije toekomst, zal er een schijnvrede tot stand komen en dat zal tot stand gebracht worden zonder wapengeweld. Dat is eigenlijk wat die boog in Openbaring 6 uitbeeldt. Maar als de Messias zijn koninkrijk vestigt, ja, dat zal wel degelijk niet zonder slag of stoot gaan. Maar dat vinden we ook in Openbaring beschreven natuurlijk. In zegels, bezuinen en schalen, violen. Dit laatste sterrenbeeld van dit eerste boek. Hè, ik heb net dat eerste boek van die vier sterrenbeelden laten zien. De sterrenbeelden worden onderverdeeld in drie boeken. Maar dit laatste sterrenbeeld van het eerste boek spreekt van de overwinnaar. Zoals hij komt ook in het boek Openbaring. In het Hebreeuws heet hij Keshit. En dat betekent ook boogschutter. En dat woord vind je ook in Genesis 21 vers 20. Als gesproken wordt over Ismaël. De jongen groeide op en werd een boogschutter. Zoiets staat er. Nou, wat ik telkens doe, ik ga niet al dit soort teksten laten zien. Want dan bespreek ik ongeveer op een ochtend, denk ik, één sterrenbeeld. En ik wil toch wel een beetje tempo inhouden. Dus wat ik wel vaak doe is schriftplaatsen noemen. Of ik noem één schriftplaats en ik noem er nog een aantal andere bij en dan zet ik erbij vergelijk. Dus mocht je dan daar meer over willen weten, kun je dat allemaal nazoeken. Die boogschutter, dat zie je niet op dit plaatje, maar je zou je af kunnen vragen van ja, waar is hij dan op gericht? Hier zie je nog net de staart van Scorpio, de schorpioen, waar we het vorige keer over hebben gehad. Maar die boogschutter richt dus zijn pijl op de schorpioen. En de vorige keer hebben we de schorpioen besproken. Die natuurlijk een beeld is van Satan. Hè, met zijn het venijn zit in de staart. Namelijk de gifangel. Net als een slang heeft een schorpioen een gifangel. Nou, ik ga dat nu niet dunnetjes overdoen. Maar de schorpioen, een beeld van Satan. Hier zien we dus nog die Ophiuchus. De slangenbedwinger, waar we het vorige keer ook over hebben gehad, die met zijn voet op de schorpioen staat. Hè? En Genesis 3 vers 15, dat zal ik, heb ik al meerdere keren aangehaald, ik zal het nog meerdere keren noemen, maar dat is de schriftplaats waar staat dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen. En hier is het dan de kop van de schorpioen, maar die slang heeft hij al bedwongen in zijn armen. Dus overal zie je dit terugkeren van hoe de slang, er wordt een serpens genoemd in de sterrenbeelden, draken komen nog op, een schorpioen. Het is elke keer die vijand die wordt geslagen. Hij zou, de Satan zou, wordt in Genesis 3 vers 15 gezegd, het zaad van de vrouw in de hiel raken. En dus elke keer vind je die hiel terug, maar hij zou het de kop vermorzelen. Ja, en natuurlijk spreekt die boogschutter van de Messias die de tegenstander verslaat. En die zal uiteindelijk, dat lezen we ook in Openbaring, helemaal verslagen worden. En dan zal hij in heerlijkheid regeren. En dat is die ruiter op het witte paard uit Openbaring 19. Nou, hier uitgedrukt in die boogschutter. En pijl en boog, het zal niet zonder slag of stoot gaan. De psalmen die zullen nogal vaker voorbij komen. Maar psalm 45, daar staat, jij bent de allermooiste van de zonen van Adam. De vertalingen zeggen dan meestal de mensenkinderen. Nou, dat zijn de zonen van Adam. Maar ja, wij kennen natuurlijk de zoon van Adam, de zoon des mensen. Dus als het hier gaat over de allermooiste van de zonen van Adam. Ik weet niet wat er in het Hebreeuws staat, dat heb ik. Het schiet me nu pas te binnen. Misschien staat hier wel zoiets als de allertofste. Hè? De meest toffe, want de meest goede, de meest mooie. Jij bent de allermooiste van de zonen van Adam. Genade is van jouw lippen uitgegoten, daarom heeft God jou tot in de aion gezegend. Omgord jouw zwaard op jouw dij, machtige man. Om God jouw pracht en jouw heerlijkheid. En wees voorspoedig in jouw heerlijkheid. Rijd uit voor de zaak van waarheid en nederigheid en recht. Mogen jouw rechterhand jou onderrichten in vreeswekkende daden. Jouw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder jou vallen. Zij treffen in het hart van de vijanden van de koning. Dus hier zie je, dit is een psalm over de Messias die zal komen in zijn heerlijkheid. En die zijn vijanden zal onderschikken. En die koningen zal overwinnen. En dan staat hier, jouw troon, o God, is voor de aionen verder. De scepter van jouw koninkrijk is een scepter van rechtheid. Van waarheid, van rechtheid. Hij zal recht, rechtvaardigheid en gerechtigheid brengen. En vijanden onderwerpen en vijanden overwinnen. Nou, daar spreekt die boogschutter van. En ook die scepter, die komen ook nog tegen in de sterrenbeelden. Dus die komen, ja, en in de psalmen kom je die ook nog wel eens tegen. Hè? Psalm 2 bijvoorbeeld. Dat is een beeld van koningschap, zo'n scepter. Ja, de boogschutter is een uitbeelding van degene met een hoofdletter die zal komen om te overwinnen en zijn koninkrijk te vestigen. Ik heb volgens mij Openbaring de vorige keer ook wel aangehaald. Maar toch maar even het vestigen nog geprojecteerd nog een keer. Ik nam de hemel waar, ik zag de hemel die geopend is en neem waar zie een wit paard. En hij die daarop zit wordt genoemd trouw en waarheidsgetrouw of getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog in rechtvaardigheid. Dus de vestiging van dat koninkrijk, ik zei al, dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Maar iedereen die Openbaring een beetje kent, die zal dat herkennen. Dat eerste decaan van dit sterrenbeeld boogschutter is een harp, een lira. En een harp afgebeeld met vleugels van een arend. Dat is ook wel bijzonder, want een harp is een lofinstrument in de schrift. Sowieso natuurlijk. En een arend, dat is zoals de leeuw de koning der dieren is op aarde, is de arend of de adelaar dat in de lucht. De overwinnaar wordt toegezongen. Daar gaat het over. Het overwinningslied, hè, dat zagen we, die boogschutter is de overwinnaar, hij die oorlog voert in rechtvaardigheid en alle volkeren onderschikt. En hij zal de overwinning behalen, dus de overwinnaar wordt toegezongen. Het Hebreeuwse woord voor harp is kinoor. Kinoor. En ik heb het strongnummer erbij gezet voor degenen die dat willen opzoeken. Maar dat vind je dus ook nogal eens in de psalmen. Juicht Jahwe toe met de harp, musiceert tot hem met de 10-snarige cite. Zing tot hem een nieuw lied, want hij zal een nieuwe schepping tot stand brengen. Zing tot hem een nieuw lied, speelt bekwaam muziek met gejuich. Want het woord van Jahwe is recht en elke daad van hem is in betrouwbaarheid. Hij heeft rechtvaardigheid en oordeel lief. De aarde is vol van de getrouwheid van Jahwe. Door het woord van Jahwe zijn de hemelen gemaakt en door de geest, door de adem van zijn mond, hun gehele leger. Dus het is een loflied over Jahwe die zijn recht zal vestigen. En er wordt in diezelfde psalm, daarom vond ik het zo mooi, wordt ook gezegd, door het woord van Jahwe zijn de hemelen gemaakt. En hè, zoals ik in die inleidende studie ook liet zien, psalm 19, de hemelen vertellen Gods eer. Gods heerlijkheid wordt aan de hemelen tentoongespreid. Hè. Het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dus het evangelie staat in de sterren, om het anders te zeggen. Gods heilsplan wordt tot uitdrukking gebracht in de sterren. Door de adem van zijn mond hun gehele leger. Ja, die harp, daar wordt over gezegd in Psalm 49. Ik zal mijn oor tot een spreekwoord uitstrekken. Ik zal mijn raadsel bij de harp ontvouwen. En dit is een plaatje van het meer van Genezeret, de zee van, of het meer van Tiberias. Het heeft een paar namen. Maar die heeft de vorm van een harp. En het was juist op die plek dat de Heer Jezus begon te spreken in gelijkenissen, in raadselen, in verborgenheden. En ja, dat zit allemaal al in die psalm. Dan moet ik dan denken als ik die harp zie. Het is een lofinstrument, maar het spreekt ook nog eens van raadselen, van verborgenheden. En juist bij de harp, hè, om het dan zo te zeggen, daar werden die verborgenheden ontvouwen. Daar sprak de Heer in gelijkenissen en hij legde ze uit aan zijn discipelen. Nou, even wat sterren die betekenis onderschrijven. Hij zal verhoogd worden. He, vandaar dat loflied op de harp. Maar de arend, de heerser in de lucht, is natuurlijk ook een beeld van de opgewekte Christus. En een van die sterren heet dan ook Al-Nesher. De arend. Vandaar dat we ook, wat je zou kunnen zeggen, ja, weet je dat het arendvleugelen zijn. Nou ja, dat onderschrijven ook de namen van die sterren. Dat zouden net zo goed vleugels van een duif kunnen zijn, maar hier wordt echt specifiek sterren, in dat sterrenbeeld heb je een aantal sterren met de naam, die de naam dragen van een arend. Tweede decaan, Ara. Het altaar wordt die genoemd. Dat is een... Zo ziet het er ook uit. Alleen het is een naar beneden wijzend altaar. En dat is een beetje vreemd. Het is ook met vuur erop. Het is het laagst geplaatste sterrenbeeld aan de sterrenhemel. Dus als je de sterrenkaart zo hebt, dan bevindt hij zich helemaal onderaan. En het spreekt van uitbeelding van oordeel of het laatste oordeel. En in de zodiac van Dendera, dat is dus die Egyptische sterrenkaart die gevonden is, een van de oudste die gevonden is, daar wordt hij afgebeeld als een man op een troon met een dorsvlegel in zijn hand. En dorsen, hè, met de sikkel, dat heb ik vorige keer ook laten zien, ja, dat spreekt van oordeel. Van het verzamelen van de oogst, de voleinding van de aion, enzovoort. Ja, in de zodiac heet hij Bo. En we hebben vorige keer een van die decanen besproken. Welk sterrenbeeld was dat ook weer? Dat is een... Ik dacht dat ik dat opgeschreven had, maar dat heb ik niet opgeschreven. Bootus. Volgens mij was dat bij de maagd. Ja, dat is bij de maagd. En dat is de komende. En toen heb ik ook Psalm 96 aangehaald. Want hij komt om de aarde te oordelen. En ja, die Bootus, die heeft ook zo'n... Een sikkel in zijn hand. En ik heb, ik weet het hoofdstuk niet meer uit mijn hoofd in Openbaring. Ik meen dat Openbaring 14 is, waar gesproken wordt van die sikkel. Tot 7 keer toe zelfs. Maar in het Arabisch heet hij al Mughamra, de voltooiing of de beëindiging. En het laatste oordeel, de poel van vuur, daar wordt ook voltooid. Daar wordt beëindigd, namelijk de dood. De poel van vuur, dat is de tweede dood. Maar daar wordt de dood ook teniet gedaan. Beëindigd. He, want hij moet heersen, 1 Korinthe 15, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. De laatste vijand, de dood, wordt teniet gedaan. En dat is dus inclusief de tweede dood. En de tweede dood, dat zegt de schrift, dat is de poel van vuur. En... wij hebben wellicht wat moeite mee, tenminste dat had ik zelf, om de tweede dood te zien als een altaar. Daar zat ik zelf ook over na te denken. Ik dacht van ja, dat is toch wel een beetje vreemd. Bij een altaar denk ik aan het lam dat geslacht is en dat verhoogd wordt op het altaar. Dus een uitbeelden van dood en opstanding. En dat offer dat opstijgt tot een lieflijke reuk voor Jahwe, zoals dat tientallen keren in de schrift staat. Maar die poel van vuur... Waar dat de poel van vuur, dat is de tweede dood. Ja, daar zullen heel veel mensen uit opstaan. Levend gemaakt worden. Dus ja, daar vindt ook dood, maar ook opstanding plaats. Uiteindelijk, als de dood wordt teniet gedaan, dan worden allen die in die tweede dood zijn, daar in die poel van vuur, in de tweede dood, worden levend gemaakt. Dus nou, als er, zullen heel veel zijn die daar... uit de dood opstaan, levend worden gemaakt. De derde decaan, dat is Draco. Nou, die... ik zou nu zo door kunnen klikken naar de volgende met... van ja, die hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Want dat is wel een hele makkelijke natuurlijk. Het is het laatste onderdeel van dit eerste boek. Dan gaan we dus naar boek 2. Maar elk boek eindigt met een beeld van het verslaan van de tegenstander, van Satan. Satan is gewoon Hebreeuws voor tegenstander. Hè? Dus je hebt een serpent, een slang, je hebt een draco, je hebt een cetus, een zeemonster, een beest uit de zee. Dit is een kronkelende slang. Waarom die Draco heet, weet ik niet. Want een draak is volgens mij juist weer een slang met meerdere koppen. Ik zie er hier maar één. Maar oké. Okay. Ja, de slang en draak, die lopen door elkaar heen in de schrift. En de slang is de verleider of de bedrieger, zou je kunnen zeggen. En de draak is de verslinder, de vernietiger. Dat laatste wereldrijk in Openbaring wordt ook uitgebeeld als een draak. Met 7 koppen enzovoort. Ja, dat is de representatie, de uitbeelding, dat die draak in de Openbaring van het laatste wereldrijk. Wanneer die draak op aarde wordt geworpen, is dat, dat lees je in Openbaring 12, is dat tegelijk of ongeveer, tegelijk samen met de wegrukking. Maar dat is ook het moment waarop wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Maar vanaf dat moment zal ook de Messias, de Christus, zijn koninkrijk gaan vestigen. En de zijnen, zijn ecclesia, zijn volksvergadering, zijn regering, dat zijn wij. Wij zullen eerst naar hem toe moeten voordat dat kan en zal gaan gebeuren. Dus vandaar dat wij worden dan weggerukt naar God en zijn troon, naar de hemel. En dan lees je ook in Openbaring 12 dat Satan op aarde wordt geworpen. Daar is dan geen plek meer voor hem. En de grote draak werd uitgeworpen, de slang van de begintijd, die verdachtmaker, dat is gewoon het woord diabolos, door elkaar werper, duivel. De slang van de, dus die draak, dat is de slang van de begintijd, dat is de duivel en Satan. Dat zijn dus 4 namen voor hetzelfde wezen. Hier zie je het woord drakon, diabolos en satanos. Dus elk boek van die sterren dat eindigt met de overwinning op Satan. En hier wordt hij op aarde geworpen. En dat is het begin van zijn einde, zeg maar. Om het zo te zeggen. Want uiteindelijk wordt hij natuurlijk helemaal verslagen. Ook in de poel van vuur geworpen. Die de gehele wereld, bewoonde wereld, doet dwalen. Hij werd op de aarde geworpen. En zijn boodschappers, zijn engelen, werden met hem uitgeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: heden kwam de redding en de macht en het koninkrijk van onze God en de autoriteit, de macht van zijn gezalfde, maar dat is ook zijn Messias, zijn Christus, want de beschuldiger van onze broeders, die hen dag en nacht beschuldigen voor onze God, werd uitgeworpen. Dus dat is het moment dat het koninkrijk gevestigd gaat worden. Die Draco. Ja, hier zie je nog net de voet van Hercules. En Hercules betekent de sterke of de machtige of de held. Maar Hercules heeft ook weer zijn voet op de kop van die Draco. Dus ook hier weer Genesis 3 vers 15. Het zaad van de vrouw zou geraakt worden in de hiel. Hè? Hij zou... Hij zou sterven, maar hij zou opgewekt worden uit de dood en hij zou de kop van de slang vermorzelen. Nou, dat vind je dus ook hier weer. Ja, die Hercules die vind je in het sterrenbeeld Schorpioen. En die hebben we dus vorige keer besproken. Nog wat sterren in het sterrenbeeld. Nou, die spreken allemaal voor zich. Hè? De listige slang, die kennen we. De bedrieger, de gestrafte vijand. En wie vernietigd wordt. Dus er wordt ook al in de sterren geprofeteerd hoe het met die draak, met die slang zal aflopen. Het tweede boek, daar gaan we nu aan, daar gaan we mee verder. En dat spreekt van de tijd en de gebeurtenissen tussen de eerste komst en de wederkomst. De tijd van de verborgenheid, de tijd ook waarin wij leven. En ik heb er even bij gezet, spreek met name van de tijd en gebeurtenissen tussen eerstkomst en wederkomst. Want die boeken, ja, het is een indeling, maar zo scherp is dat toch ook niet ingedeeld. Hè? Dat eerste boek ging over het lijden dat over Christus komen zou, maar ook de heerlijkheid daarna volgende. Maar dat vind je ook in dit boek. En dat vind je ook in het volgende. Want dat is een... Het een bestaat niet zonder het ander. Dus die zaken hangen allemaal samen. Dit boek vangt aan met de steenbok. En Capricornus in het Latijn, met drie decanen. En dit is hem dan. Het begint met deze steenbok. En dat zag je net hier ook, het eindigt met de ram. Dat zijn natuurlijk beiden, zowel de bok als de ram. Het zijn offerdieren in de schrift. En in het midden, daartussen vind je de waterman met decaan zuidervis. En ook het sterrenbeeld vissen. Die bevinden zich tussen deze twee sterrenbeelden in. Het zijn vier sterrenbeelden in één boek. En daartussen heb je de waterman met decaan zuidervis en sterrenbeeld vissen. En die steenbok heeft ook nog eens een vissenstaart. Dus de vissen, die spelen hierin een grote rol. En de vis heeft ook van alles te maken weer met die verborgenheid. Nou ga ik daar deze keer denk ik niet zo heel veel over zeggen, maar volgende keer komen we in het sterrenbeeld vissen en dan zal ik daar wel wat uitgebreider op ingaan. Die steenbok heeft dus alles ook met het offer te maken natuurlijk. En de sterren en de namen, maar ook de namen in de oude talen, die onderschrijven dat ook. In het Egyptisch heet die Hupenius, de plaats van het offer. Hebreeuws Gedi, hè, dat kennen we ook van En of Ein Gedi. Dat betekent zoiets als de bron van het geitje. Komen tegen de geschiedenissen van David. Maar het is dus een bok of een geit of een geitenbok. En ook de sterren, die onderschrijven die betekenis dat de steenbok een uitbeelding is van Christus als het geslachte offer. Hij stierf aan het kruis, de slagbank, en God wekte hem op de derde dag. En daar is het offeren op een altaar, is daar de uitbeelding van, zoals er ook offers werden gebracht op het brandofferaltaar in de tabernakel. Het offerdier stierf op de slagbank of naast het altaar en het werd verhoogd op het altaar. En ik zeg er altijd bij het brandofferaltaar bij, dat was drie hoog. Namelijk drie el hoog. Dat was ook niet voor niks, want op de derde dag werd hij verhoogd. Werd hij opgewekt door God uit de dood en verhoogd tot aan Gods rechterhand. Dit is maar een schriftplaats over offers. Dit is, deze heb ik expres gepakt, omdat hier de term zondebok nog van afgeleid is. Van de gemeenschap van de Israëlieten, Leviticus 16, moet hij, dat is de hoge priester, twee geitenbokken nemen als zondoffer en een ram als brandoffer. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen. Eén lot voor Jahwe en één lot voor de weggaande bok. En dit is een uitbeelding daarvan. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor Jahwe gevallen is aanbieden, offeren en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van Jahwe geplaatst worden om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Nou, op de betekenis gaan we nu niet in. Dat doen we wel een keer als we het over de hoge priester hebben of over Leviticus 16. Maar ja, zo'n bok is dus een offerdier. De steenbok. Het is een bok die geslacht wordt. Hij ligt liggend, dus vernederd. Maar hij heeft wel twee horens. En dat is weer een uitdrukking van koningschap. Als het over dat laatste wereldrijk gaat in Openbaring, dan wordt er gesproken van 10 horens. En die 10 horens, dat wordt gewoon uitgelegd, dat zijn 10 koningen. Dus koningschap spreekt het van. En waarom het er 2 zijn, ja, wellicht dat het gaat over hemel en aarde. Dus horens spreken in ieder geval van koningschap. En de bok zou na zijn dood leven voortbrengen. Vandaar ook die gekrulde staart. Want in een gekrulde staart, een vissenstaart, dat betekent dat het leven voortbrengt. Maar ook, ja, die vis spreekt ook over de verborgenheid. Ik ga daar de volgende keer uitgebreid op in, maar over het algemeen weet men dat wel. Want wie heeft er een ichtersvis op zijn auto? Niemand? Vroeger wel, oké. Daar heb je je van bekeerd.
Ik heb toch een andere auto.
Want je wilde van die sticker af. Maar zo'n ichtersvis, ja, dat spreekt ook van de gemeente. Hè? 5 broden en 2 vissen. Nou, over die 2 vissen gaan we het volgende keer hebben. Dus dat doe ik. Dat laat ik nu even voor wat het is. Maar daarover dus de volgende keer meer. Want we moeten door. Ook weer 3 decanen. En het eerste decaan is Sagitta. Dat is de pijl. Dat is niet de pijl van de boogschutter. Want die is gericht op de schorpioen, zoals ik net liet zien. Maar deze pijl is gewoon, ja, die staat hier in dit decaan als een embleem. Hè, de Messias werd doorboord. Om onze overtredingen werd hij doorboord, zegt Jesaja. In Job wordt bijvoorbeeld gesproken over pijlen, de pijl. Want de pijlen van de Almachtige zijn in mij. Dit zegt Job, maar ik had het in mijn inleiding over typen en illustraties. Maar Job is natuurlijk een type van Christus. En hij spreekt hier als type van Christus, die zou lijden. Hè, hem zou alles afgenomen worden zoals Job, maar hij zou het viervoudig terugkrijgen. De pijlen van de Almachtige zijn in mij. Mijn geest drinkt het vergiffen van. De verschrikkingen van God staan in slagorde tegen mij opgesteld. Dus natuurlijk, als je dat in de mond van Job legt, dan natuurlijk had Job veel te lijden. Maar dat is bij de psalmen ook vaak zo. En dan zou je zeggen, dat is wel hele gezwollen taal. Ja, het spreekt van de Messias, van zijn lijden en sterven. Dus Job spreekt hier als type van Christus. Nou, dat was die pijl. Hoe heette die? Sagitta. Ja, Sagitta. Dat is trouwens een. Voor de ridderkerkers onder ons. Ik heb vorige keer Ridderkerkse voetbalvereniging Hercules genoemd. Maar daarnaast zat de christelijke korfbalvereniging Sagitta. Dus. Christelijk ook, hè? Dus. Dan kon je christelijk korfballen, zeg maar. Ja. De tweede decaan, dat is Aquila. Aquila. En dat is een adelaar of een arend. Ik heb geprobeerd om te zoeken wat het verschil is tussen een arend en een adelaar. Maar dat weet ik niet. Dat weet men zelf ook niet. Volgens mij is het ongeveer hetzelfde. Misschien dat er in de wetenschap nogal verschil onder wordt gemaakt, maar de. Er zijn ook gewoon websites die zeiden van de adelaar of de arend. De arend, CQ, de adelaar. Maar dit is een neerstortende, gewonde adelaar. En ik zei net al, de adelaar is de koning, de heerser van de lucht. Zoals de leeuw de koning van de dieren op aarde is. Maar deze adelaar is een uitbeelding van Christus, die inderdaad geraakt is ook door de pijl. Hè, de pijlen van nou ja, je zou kunnen zeggen de pijlen van de boze, maar in die psalm staat gewoon dat God heeft hem daartoe overgeleverd, dus de pijlen van de Almachtige. En ja, deze arend is dus getroffen. En die sterren, die hebben Arabische namen in oude talen. En die onderschrijven dat ook, hè, de verwonding. De rood gekleurde, dat is mooi, want dat komt van het Hebreeuwse shani, dat betekent scharlaken. Maar in de schrift, ja, Jesaja 1 vers 18 heb ik erbij gezet, al waren uw zonden als scharlaken. Hij moest verwond worden, hij moest sterven om verzoening, om dat tot stand te brengen. En hij is verwond en verscheurd. De doorboring. En zoals de Heer werd ook doorboord aan het kruis door een speer. Van die Romeinse soldaat. En dat is ook weer gewond aan de voet of de hiel. Dat vind je telkens terug aan de sterrenhemel. Genesis 3 vers 15. Oh ja, dat is ook mooi. Want de adelaar of de arend is een uitbeelding van Christus, maar ja, al vanaf de boeken van Mozes vind je die arend of die adelaar als ook als uitbeelding van God, van Yahweh. Want het deel van Yahweh is zijn volk, Jacob is het gebied dat zijn eigendom is, zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vleugels. Zo heeft alleen Yahweh hem, Jacob dus, geleid. En ik zet erbij, lees Openbaring 12, waar Satan uit de hemel geworpen wordt. En dan staat er dat die draak, als hij op aarde geworpen wordt, de vrouw gaat vervolgen. En die vrouw, uit dat beeld met die mannelijke zoon, wie het vatten kan, die vatten het. Die vrouw uit dat beeld met die mannelijke zoon, die wordt door die draak vervolgd. Maar zij kan vluchten naar de woestijn. En dan die draak, die gaat die vrouw vervolgen, staat dan in Openbaring 12. En dan krijgt zij twee vleugelen als een arend. Opdat zij naar de woestijn gebracht wordt, naar een plaats die God voor haar bereid heeft. Een tijd, tijden en een halve tijd. Er wordt ook weer van die arend gesproken als bescherming die God geeft aan zijn volk. Nou, dat is hier ook het geval. De dolfijn, ja, jij kent hem misschien niet helemaal als een dolfijn, maar op deze tekening.
Ik vind meer een zeepaardje.
Een zeepaardje, ja. Ik had een, even kijken of dat is wel ver terug, geloof ik. Nou, dat is heel ver terug. Oh ja, hier is het meer een dolfijn. Delphinus of de dolfijn dus, dat is de derde decaan. En een dolfijn is echt een bijzonder dier. Dat vindt mijn dochter ook, want die heeft een spreekbeurt erover gehouden. Maar een dolfijn is een bijzonder dier, want het is een dier dat zich in de zee begeeft, maar het is geen vis. Het is een zoogdier, het is geen vis. Het heeft ook geen kieuwen, dus het woont weliswaar in de zee, maar eigenlijk hoort het daar niet thuis. Het is een beeld van de gelovige die zich bevindt in de volkerenzee, hè, waar wij ons ook in bevinden, maar eigenlijk horen we hier niet thuis. En daarom moeten we ook de dingen zoeken die boven zijn. Want daar halen we onze adem, onze geest vandaan. Dat doet een dolfijn. Die komt naar boven om adem te halen. En dan kan die er weer even tegenaan. Maar hij moet elke keer de dingen zoeken die boven zijn. En adem, in het Hebreeuws ruach, maar in het Grieks pneuma, dit is gewoon een synoniem ook voor geest. In de schrift. Die dingen worden door elkaar gebruikt. Ik heb zelfs net een tekst gehad waar het ging over de geest van Yahweh. Nou ja. Hij springt ook nog eens uit het water. Nou, dat heeft natuurlijk met spring, dat is in het Engels lente. Maar dat heeft ook weer met leven te maken. Spring, dan komt alles weer tot leven. Maar het heeft ook met opstanding te maken. Springen. Het is een beeld van een gelovige die in deze wereld de dingen zoekt die boven zijn. Maar in de eerste plaats is het natuurlijk een beeld van Christus. Want hij was dé gelovige bij uitstek. En hij zocht ook de dingen die boven zijn. Hij, ja, dat lezen we in de evangelie, vooral in moeilijke omstandigheden, zonderde hij zich af en sprak hij met zijn vader. Nou, dat hij niet thuis hoorde in deze wereld, dat heeft deze wereld hem zelf wel duidelijk gemaakt, toch? Door hem te kruisigen en te doden. Maar wij zijn gerechtvaardigd door het geloof van Christus. En ja, wij zoeken ook de dingen die boven zijn. Wij weten, dit is onze wereld niet. We zijn gestorven. En ons leven is met Christus verborgen in God. Dus daarom gaan wij ook elke keer naar boven. De arend wordt met de kop naar beneden afgebeeld, hè, als verwond, maar de dolfijn wordt altijd staande afgebeeld. Dat spreekt natuurlijk ook van opstanding. Ik las op internet dat de dolfijn het intelligentste dier is. Je kunt ze ook van alles leren, geloof ik. Maar wat ook mooi is, dolfijnen die zien goed, hè, hun ogen zijn geopend, maar ze horen nog beter. En ze, hoewel ze goed zien, schijnen ze zich voor te bewegen door sonar, hè, door geluiden uit te zenden en daarop en zo hun weg te vinden. Zij vinden hun weg via het gehoor en de schrift zegt, het geloof is uit het gehoor. Zoals bijvoorbeeld in Romeinen 10, hè, niet allen gehoorzamen het goede bericht, geven gehoor aan het goede bericht. Want Jesaja zegt, Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort? Dus het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus. Wij zeggen weliswaar van ja, hij heeft onze ogen geopend, maar wij wandelen door geloof, dus uit het gehoor en niet door aanschouwen. Dus, en die dolfijn die kan weliswaar zien, maar wat voor die dolfijn belangrijker is, dat is het gehoor. Nou, dat is een beeld van in de eerste plaats van Christus, maar ook van degenen die in hem zijn, van gelovigen. Ja, de uitspraken, en dat is eigenlijk het letterlijke woord, het woord van Christus, de uitspraken van Christus. Zijn woord, wat voor ons maatgevend is, zijn woord dat hij doorgeeft via de apostel Paulus, dat is voor ons maatgevend. Dat is waarop wij onze weg vinden. Ja, wij wandelen door geloof, niet door waarneming of aanschouwen. Aquarius, ook bezongen en, in de liederen. Aquarius of de waterman. Bestaat uit deze drie decanen, ook weer die vis, hè, de zuidervis. Pegasus, ook in Ridderkerk te vinden. Wat een dorp dat is, dat Ridderkerk. Daar horen jullie niet te komen natuurlijk, maar dat is een café aan het Ridderkerkse haventje. Toch? Nee, een restaurant geloof ik. Een restaurant. Pegasus, ja, die zijn nu dicht, ja. Maar binnenkort kunnen we zo'n rondje Ridderkerk doen. Dan gaan we langs de Ridderkerkse voetbalvereniging Hercules. Sagitta en dan eindigen we in Pegasus. Ja. En Cygnus, de zwaan of de duif. Aquarius, de waterman, is een man die water uitgiet uit een vat, een aardevat. En dat water komt terecht bij, het water stroomt naar de vis, komt terecht bij die vis. Nou, die waterman is een uitbeelding van Christus. De vis, het type van de gelovigen, dus in de eerste plaats ook van Christus. Hij was de gelovige bij uitstek, hè? En uit zijn geloof zijn wij gerechtvaardigd. Het water is natuurlijk een beeld van Gods woord van zijn geest. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Een aardevat, het zijn allemaal Bijbelse beelden. Ik denk al, ja, als je dat nog nooit gehoord hebt, dan is het wat veel. Maar ik zei al, ik ga er toch een beetje vanuit dat we bekend zijn met de typologie. Maar een aardevat, dat spreekt ook van ons lichaam bijvoorbeeld, hè? Wij zijn aardevaten en wij hebben een schat in aardevaten, zegt Paulus in Korinthe. Het aardevat, dat is ons lichaam, dat wordt vanzelf verbroken, maar dan, wij hebben een schat in aardevaten. Dat is zijn woord, dat is zijn geest. Maar dat aardevat spreekt dus in de eerste plaats van de menswording van Jezus. En hij wandelde in geloof. Het geloof van Jezus Christus. God wekte hem op en stort zijn geest uit op ons. Nou, daar zou ik talloze schriftplaatsen van kunnen laten zien. Ik heb er eentje uit Titus. Toen de goedheid en de genegenheid voor mensen van onze redder God tevoorschijn kwam, redt hij ons. Niet om werken in rechtvaardigheid die wij doen, maar naar zijn ontferming. Door het bad, heeft ook met water te maken natuurlijk, door het bad van wedergeboorte en van vernieuwing van Heilige Geest, die hij op rijke wijze over ons uitgiet, door Jezus Christus onze redder. En God wekt ook door zijn geest de Heer Jezus Christus op uit de dood. En wij ontvangen zijn leven, zijn geest. Ik heb er nog een bijgezet, vergelijk Romeinen 5 vers 5, waar dat ook wordt gezegd dat de liefde van God is uitgestort in onze harten. En wat dacht je van deze? Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees. En dit is een aanhaling uit de Joël 2, waar het gesproken wordt over Israël. Maar uiteindelijk zal God zijn geest inderdaad uitgieten op alle vlees. En dat is die waterman. Sterren in het sterrenbeeld, het getuigenis van de koning. Of het uitgieten van de koning. Hij die gaat en terugkeert. Ook een mooie. Want hij is gegaan naar de hemel, maar hij zal terugkeren. En ook in de tussentijd hebben wij zijn geest al ontvangen. Dus het spreekt over degene die gekomen is, maar die dus is gegaan en ook weer zal terugkeren. Zijn wederkomst ook. Eerste decaan, zuidervis. Nou, zuid heeft altijd te maken met vernedering. Zoals het vorige keer het zuiderkruis hebben we besproken. Je hebt het zuiderkruis en de noorderkroon. Vernedering, verhoging. Kroon spreekt van koningschap, van verhoging. Maar het kruis spreekt van zijn vernedering. Nou, die zuidervis spreekt ook van vernedering. En in de eerste plaats natuurlijk ook van zijn vernedering. Maar wij in hem. Dat is de verborgenheid die Paulus bekend maakte. Overal waar het over Christus gaat, dat is ook onze positie. Wij zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt, levend gemaakt, gezet in de hemel. Dus wij delen ook in zijn vernedering. Nu is het laatste wat de wereld van hem gezien heeft, is een man die stierf aan een kruis. En dus voor de wereld is hij verworpen, de vernederde. En ja, wij delen in die vernedering. Dat hij nu al gezet is aan Gods rechterhand en verheerlijkt, ja, dat is allemaal verborgen. En daar delen we ook in. Maar in de toekomst, wanneer hij zal geopenbaard worden in de heerlijkheid, dan zullen wij ook weer delen in die heerlijkheid. Dus die zuidervis, die spreekt van de vernederden, nu in de tussentijd. De eerste vis, kennen jullie die in de schrift? Dat is een mooie geschiedenis, hè? In Matteüs 17, daar wordt de Heer Jezus aangesproken door de leidslieden van het Joodse volk. Betaalt, of de discipelen worden aangesproken, ik weet het niet precies, maar betaalt jullie meester de tempelbelasting wel? En dan, ik ga even voorbij aan het verband, maar dan staat er, maar dan zegt Jezus maar om hun geen aanstoot te geven. Dus er is een discussie of Jezus wel tempelbelasting betaalde. Zegt Jezus tegen Petrus, ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die boven komt. Vis in het Grieks, ichthus. Van de auto van Leni. Die ze moest verkopen omdat ze geen vis meer op de auto wilde. Ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die boven komt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Maar een stater is 2 didrachmen. En de discussie was, de vraag was, betaalt uw meester de didrachmen wel? De didrachmen, dat was de belasting die betaald moest worden in de tempel, dat was per persoon 1 didrachme. En Jezus zegt tegen Petrus van, nou ga maar naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die boven komt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. Maar een stater is 2 didrachmen en daarmee betaalde Jezus dus de losprijs, de tempelbelasting, voor Jezus zelf en voor Petrus. Als uitbeelding natuurlijk van hij die de losprijs zou betalen. Hij is de eerste vis. Hij is de eerste die boven kwam. Ook weer een beeld van opstanding, net als de dolfijn. Hij is de eerste die boven kwam. Hij is de eerste die opstond uit de dood, opgewekt werd uit de dood. En hij betaalt de losprijs. Daar is deze geschiedenis, kort gezegd, gewoon een uitbeelding van. Nou, meer over de vis in het sterrenbeeld vissen, dat bewaar ik voor volgende keer. Want we moeten nu nog 2 decanen, en die een is, de volgende is Pegasus, ook weer een paard. Dus nou, dat weten we nu ongeveer wel, dat is verheerlijking, net als de centaurus en de boogschutter. Spreekt van verheerlijking. Dit is ook mijn hoofdpaard. Dus een paard met vleugels, een geestelijk wezen, dus dat heeft ook een geestelijke betekenis. En in het Hebreeuws is PK, is de voorste of de voornaamste. Je vindt het in de Bijbel als naam, PK. En Soes of Sus is paard. Dus het voornaamste paard, dat is eigenlijk de betekenis van Pegasus. Het eerste, het voornaamste paard. Maar het is natuurlijk dezelfde als de eerste vis. Hij is de voornaamste, hij is de eerste. Hij is de eerste die opgewekt werd uit de dood. Hij is de eerste die verheerlijkt is aan Gods rechterhand. En dat vliegende paard aan de hemel is een uitbeelding van hij en hij die zal komen in verheerlijking. Ja, de namen van de sterren spreken ook van zijn komst in verheerlijking, hè, van ver terugkeren. Hij die gaat en terugkeert. Ook hij die wegdraagt of hij die draagt. Als je het mij vraagt, heeft dat weer, is dat een subtiele verwijzing naar de wegrukking? Want wanneer hij terugkeert, zal dat eerst zijn om zijn lichaam, zijn ecclesia, tot zich te verzamelen. Hij die wegdraagt. Hij zal ons wegdragen van deze aarde. Ja, en hij die doet overstromen. Nou, dat zagen we in het vorige beeld natuurlijk ook van de waterman. In het sterrenbeeld van de waterman, waar dit een decaan van is. Hij die doet overstromen. En het water. Dat heeft natuurlijk alles met die waterman te maken. Het derde en laatste decaan dat is een cygnus, als ik het goed zeg. Het is een zwaan. Hij heet alleen zo overigens in het Latijn, heb ik begrepen. En de Grieken noemden hem gewoon vogel. Maar het staat op al die oude tekeningen wel als een zwaan die richting de aarde komt. Nou heb ik een zwaan niet in de Bijbel kunnen vinden. Maar ja, een zwaan is een... het is wel... Ja, hoe zeg je dat? Een dier met bepaalde statuur, hè?
Het is sierlijk.
Sierlijk, ja. En het is geen lelijk eendje, maar het is een sierlijke zwaan, inderdaad. En ik, in verband ook met de andere sterrenbeelden in het sterrenbeeld, hè, die Pegasus en de Waterman, denk ik dat het een uitbeelding is van Christus' komst in verheerlijking. En een zwaan is natuurlijk een wit dier, dus ja, dat heeft alles met, ook met heerlijkheid te maken. Hij die komt op dat witte paard in de Openbaring. Maar denk ook aan de witte klederen, het witte linnen, vind je ook meerdere keren genoemd in Openbaring. Engelen, geestelijke wezens, die worden ook in de schrift beschreven als mannen in witte klederen, enzovoorts. Dus ik geloof dat... dat deze zwaan daar ook de uitbeelding van is. Dat is wel mooi, want ik ging eens wat op dat sterrenbeeld zoeken, gewoon googelen dus, omdat daar niet zo heel veel over bekend is verder. Ook in het boekje van Bullinger stond daar niet zoveel over. Maar je hebt dus in dat sterrenbeeld van die zwaan, van die cygnus, heb je dus een ster die heet 61 Cygni. En dat is een ster. En James Bradley, wie het ook wezen mag, die ontdekte in 1753 dat die ster een dubbelster is. En die ster was ook nog eens de eerste waarvan de afstand werd bepaald. Dus deze ster drukt uit dat de twee... Eén zijn. Dat is natuurlijk een uitbeelding van Christus en zijn Ecclesia. De twee zijn één, het is een dubbelster. Grappig dan ook dat dan weer de eerste is die waarvan de afstand werd bepaald. Wij zijn ook de eerste wij zijn de eerste die de Heer tot zich gaat nemen. De eerste van de oogst. Hij is de eersteling, wij zijn eerstelingen. Het zal ongetwijfeld toeval zijn, maar wel een leuk toeval. Maar het is in ieder geval een dubbelster en ik geloof wel dat dat niet voor niets is. De twee zijn eigenlijk één. Ja, dit zijn de namen van de sterren. Ook weer over terugkeren, hè, als in een cirkel, ook als hij wederkomt, dan zal het zijn in onvergankelijkheid en hij zal ons ook in onvergankelijkheid tot zich nemen. Glansrijk, schijnend, ja, dat heeft natuurlijk van alles te maken met heerlijkheid. En de zwaan is dan ook een beeld van heerlijkheid. Het heeft ook nog met snelheid te maken en in Openbaring 1 lees je dat Openbaring is het boek van de openbaring van Jezus Christus. Dan lees je ook, wanneer die dingen gaan gebeuren, gaat dat ook in met vaart, met snelheid, met spoed. Ja, dus daar wilde ik het maar bij laten. Want dat is het laatste decaan van dit sterrenbeeld. En ik zie dat we ook het uur ruimschoots voorbij zijn. Dus ik stop er hiermee.